Je hebt zelfs hele goedkope printertjes van 100 euro. Dat zou ik niet aanraden direct, denk ik.
Dat is My First Sony van 3D printers zeker.
My First Sony is een stuk gebruikersvriendelijker, denk ik.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 116 alweer, denk ik, jongens. 116. Ja. En ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jelle Stuip.
Hallo.
Julian Huibrechts.
Hey, hallo.
En Willem de Moor.
Hi.
En met Willem en Jelle hebben we hier twee mensen aan tafel die heel graag 3D printen. Mm-hmm. En het wordt alweer eens tijd dat we het daarover gaan hebben, of niet, Willem?
Jazeker. Want het is namelijk superleuk natuurlijk.
Ja, het is superleuk. En er komt een spannend nieuw model aan die je uitgebreid gaat testen. Dat lees je binnenkort over op de site. Maar we willen het ook graag natuurlijk hebben over hoe het zit met de markt voor 3D-printen en wat er allemaal in gebeurt. Dat allemaal straks, maar laten we eerst beginnen met de highlights. Jelle, waar wou je over beginnen?
Ja, ik las gisteren op de site iets over Apple en het was heel interessant.
Je raadt het niet, hè? Apple.
Apple, ja, daar schrijven we wel eens over. Nee, deze keer, er waren twee berichten over Apple overigens. Namelijk, de eerste was, Apple gaat over op ARM. En dat is ook niet voor het eerst dat we dat horen, maar dat gaan ze nu echt aankondigen tijdens WWDC. En het tweede was, ze gaan een iMac aankondigen. Maar we weten ineens niet meer wat voor CPU erin gaat zitten.
Oh.
Wacht even. Want toen ben ik eens terug gaan zoeken. Want waar ik het over wil hebben, de highlight, dat is natuurlijk dat Apple over wil stappen op ARM-CPU's van Intel x86-CPU's. En daar gaan al heel lang geruchten over. Wanneer denken jullie dat het eerste gerucht was, Arnoud?
Ja, 2015 of zo?
Nee, later.
Toch wel later?
Ja, 16, ik denk zo'n 2 jaar geleden 2016. Sowieso.
Ja. Okay, het eerste wat ik kon vinden op de site, dat was mei 2018. Toen ging het over dat Apple bezig was met een apparaat met een ARM-chip en dat op iOS draaide, maar dat dan geen iPhone was. En toen kwam in, wat was het, oktober 2018, toen kwam onze grote vriend, mag ik hem ondertussen wel noemen, die Chinees die het heel vaak bij het rechte eind heeft, meneer Kuo. En die zei van, nou, er komen Macs met ARM-chips. Toen was iedereen zo van, hè, ARM? Mei 2000...
Even voor de uitleg, die Kuo waar je het over hebt is Ming-Chi Kuo, een analist van TF Securities, die het inderdaad heel vaak bij het juiste eind heeft. Maar, moet ik er wel bij zeggen, niet altijd. Wel vaak.
Nee, want toen begon de verwarring. Want in oktober werd gespeculeerd van, oké, dat gaat dan in vooral in de goedkopere Macs terechtkomen, die ARM-processor. Want ja, het is natuurlijk een beetje opgevoerd smartphone-chippie. toen in mei 2019, een beetje een side note, kwam Mike Filippo, de lead architect van Cortex, van de Cortex A76 cores, die ging bij Apple werken. Dus die zal hier ook wel wat mee te maken hebben gehad, of in ieder geval aan meegewerkt hebben. Toen in afgelopen februari, zei ik wel van, in 2021 komen er nieuwe Macs met ARM. Maar misschien gaat dat wel eens niet per se een MacBook worden, maar het zou ook wel een iMac kunnen worden. En dat zei die in maart ook nog een keer. En in april zou het zijn, nou, het wordt echt een 12-core processor met 8 snelle, 4 zuinige cores. En het is in ieder geval een Mac, maar we weten niet welke. Nou ja, en nu wordt er dus een als het goed is op WWDC binnenkort, binnen 12 dagen wordt er een iMac aangekondigd. Ja. En Jul, je had er al een mening over wat voor processor daar dus wel in gaat zitten.
Ja, sowieso geen ARM-processor. Kijk, volgens het gerucht zit er een Navi-GPU in. Het zou natuurlijk heel raar zijn als je een ARM-processor maakt en dan daar gewoon een reguliere AMD-GPU in stopt. Juist die SOX, daar zit al een snelle GPU in. Dus precies. Dat lijkt me een gekke combinatie. Ik vraag me af of het überhaupt zomaar werkt. Die combinatie, dat
zat ik ook te denken.
En het is wat ze gaan doen op die ontwikkelaarsconferentie is die overstap aankondigen. Dat is tenminste wat ik begrijp en dat zou ook logisch zijn. Want daarom doen ze dat op de ontwikkelaarsconferentie. En dan zeg je, goh, we gaan dit doen en het gaat een jaar, twee jaar duren misschien voordat het echt gebeurt. Maar dan kunnen ontwikkelaars kunnen hun apps gaan aanpassen, want dat is natuurlijk het grote probleem, dat al die apps moeten geschikt gemaakt worden voor ARM. Want met emulatie, dan is er geen begin aan, want dan gaat alles heel traag werken. Dat hebben we bij Microsoft gezien. Je kan al van die Snapdragon laptops kopen. Nou ja, dat komt totaal niet van de grond. Want in de praktijk werkt dat ook gewoon met de meeste programma's niet soepel, omdat je met emulatie aan de slag moet gaan.
Ze hadden natuurlijk bij de vorige overstap van IBM naar Intel, hadden ze rekenkracht over, dus konden ze wel een beetje emuleren.
Maar ook die overstap van PowerPC naar Intel, dat heeft ook een aantal jaar geduurd. En dat hebben ze ook zeker ver van tevoren aangekondigd. Dus het is niet zo dat ze opeens op de WWDC gaan beslissen van oké, jongens, vanaf nu alle Macs hebben ARM. Dat gaat niet gebeuren. Dat kan gewoon niet.
Maar dat ze zouden dat wel kunnen zeggen van jongens, ze gaan het allemaal krijgen, right?
Precies, ja.
En dus eerst in die eerdere voorspellingen werd ook gezegd, nou in 2020 komt er die eerste Macintosh met ARM processor. Dat wordt nu gezegd, nou het zal wel 2021 worden. En ik denk dat een laptop gaat worden. Mm-hmm. Geen MacBook Pro, maar een MacBook Air of een beetje iets kleins.
Precies, jammer bij Apple dat het begrip Mac is zo breed. Want ik denk dan eigenlijk aan een PC, maar dat kan net zo goed een MacBook zijn. En het lijkt mij inderdaad een logische kandidaat.
Het is alles wat geen iPhone of iPad is. Maar wat ik nog zat te denken, volgens mij is het wat het leuke is, als je zo'n sok integreert, is het meestal ook, of er wordt heel vaak, wordt er een modem in geïntegreerd. En dat heeft Apple nog nooit gehad in een MacBook. Dus misschien is het ook wel weer een manier om zakelijke gebruikers wat meer naar hun platform te trekken. Die dan
als dat willen doen, gaat dat wel nog lang duren. Want Apple integreert nu ook geen modems in socks. We gebruiken de komende 3-4 jaar volgens mij nog Qualcomm socks. Dat is naar buiten gekomen uit die zaak tussen Qualcomm en Intel. Van, nou ja, dat hele gedoe daaromtrent. Apple heeft natuurlijk de modemdivisie van Intel overgenomen. Mm-hmm. Maar uit rechtbankdocumenten is al echt de hele line-up van de komende 3-4 jaar is daarin verschenen. Waarin ze de X55, de X60, de X65 modems van Qualcomm gaan gebruiken in iPhones. Dus dat duurt gewoon nog. Duurt ook een aantal jaar voordat ze echt zelf die chip helemaal kunnen maken en integreren. Dus ik denk, nou ja, dat is inderdaad iets wat in de toekomst zeker zal gaan gebeuren. Apple gaat die eigen modems natuurlijk gewoon integreren in zijn sok. Of in ieder geval eigen modems maken. Maar laptops daarmee, dat zal nog ook gewoon een paar jaar gaan duren.
Maar Willem, een Mac met ARM sok, is dat echt een goede mogelijkheid? Jij zit diep in de processorarchitecturen. Je weet dus beter of dat hoe feasible dat is, zeg maar. Is dat echt een goede mogelijkheid? Kan je daarmee alles wat je van een iMac zou willen? Of is het echt, zou dat een nieuw soort apparaat zijn die een beetje onder de huidige Macs komt te liggen?
De prestaties van ARM-chips en x86-chips, die komen natuurlijk, die schuren steeds dichter tegen elkaar aan. Dus het is eigenlijk geen reden. De enige reden waarom een ARM-chip iets minder krachtig zou zijn, is vanwege power constraints. Dus dat je binnen een paar watt moet blijven om het passief te kunnen koelen. Maar als je een grotere koelmogelijkheid hebt, dan kun je daar veel meer uittrekken dan wat nu mogelijk is. Dus ja, ik zie niet echt een probleem. Het grootste probleem is gewoon de code. Want je moet inderdaad dus alles ARM geschikt gaan maken in plaats van x86. Ja. Dat gaat wel even wat voeten in aarde hebben, denk ik.
Ja, en je hebt natuurlijk een hoop legacy applicaties die er al 10, 12 jaar zijn en waar de ontwikkelaar hoogstens af en toe wat onderhoud aan doet. Moet je dan alles herschrijven eigenlijk? Denk je dat het zover gaat? Of zou er een soort van brug zijn tussen het oude en het nieuwe?
Nou, in principe moet je wel al je code opnieuw gecompileerd worden. Maar voor zover ik weet, wordt er wel gewerkt aan een soort hulpmiddel om automatisch je source code van x86 naar ARM source code om te zetten. Dus er wordt wel flink wat werk uit handen genomen dan.
Ja, en ze hebben natuurlijk ook al een soort van bruggetje gemaakt tussen Mac en iPad, waarmee je makkelijker dan anders apps zou kunnen omzetten.
Precies. Ja.
Ja. Maar als dat zo is, Jelle, dan horen we dus over binnen 2 weken. Wanneer denk je dan dat deze overgang helemaal compleet zal zijn? Wanneer is elke MacBook een Mac die je test is voorzien van ARM?
Ja, geen idee. wat dit een beetje... Als alles over zou gaan, dat zou dus ook betekenen dat de Mac Pro, de kaasrasp,
ja,
dat die ook overgaat. En daar zit, volgens mij zitten daar nu 1 of 2 Xeon-processors met 28 cores in of zo.
Ja, zoiets.
En als je dat dezelfde processing power uit ARM-chips moet halen, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Het, ja, ze hebben daar ongetwijfeld een idee over. Als ze dat dus gaan doen. Dus wanneer alles over is, ik durf het niet te zeggen. Nee.
Dan nog een laatste hele belangrijke vraag. Waarom zouden ze dit doen? Want x86 werkt al prima.
Ze zouden dus ontevreden zijn met de stappen die Intel heeft gemaakt de afgelopen jaren. En ja, let's be honest, het staat ook een klein beetje stil bij Intel sinds 2015 qua architectuur. Eigenlijk zitten we nog steeds min of meer op de Skylake architectuur. Er is nu wel Ice Lake. Dus daar zouden ze ontevreden over zijn. En Apple is natuurlijk een bedrijf dat ook graag alles in eigen hand houdt. Bijvoorbeeld bij, volgens mij was dat bij de eerste iPad, toen zijn ze hun eigen socks gaan maken. Ja. En zo zijn ze steeds meer componentjes zelf in eigen beheer gaan bouwen. Wat ook in die zin slim is, want je kan het gewoon helemaal zo bouwen zoals jij het wil. Dingen erin stoppen of weglaten die jij nuttig vindt in je laptop, tablet, smartphone. Dat is ook een reden.
Yes, ja. Check. Julian, wat had jij meegenomen deze week? Ik denk het al te weten.
Ja, maar, ik heb een highlight die in de toekomst ligt. Als je deze podcast luistert, kan je hem nog in je agenda zetten. Want het gaat om het Sony-evenement donderdagavond, wat om 10 uur van start gaat, 's avonds. De livestream waarin PlayStation 5 games aangekondigd zullen worden. En ik ben daar behoorlijk enthousiast over. Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. Ik denk dat dat het echt om games gaat. Misschien krijgen we even een soort van teasertje van de console zelf te zien. Maar nou ja,
dat wordt wel tijd ook, hè? Hoe
eigenlijk
ziet het
wel,
ding eruit?
Eigenlijk wel. Maar goed, het is allemaal bijzaak. Het gaat om de games. En Sony gaat die games laten zien. En ik heb daar vertrouwen in. Kijk, Sony heeft natuurlijk al die eigen studio's die heel veel budget krijgen van Sony om gewoon de mooiste, tofste exclusives te maken. En ik hoop dat we dus vanavond echt de eerste echte next-gen games te zien krijgen. Microsoft heeft een tijdje geleden al een aantal games laten zien, maar dat waren eigenlijk ja, PC-games of games voor huidige consoles die dan een soort van upgrade krijgen. Was nog niet heel indrukwekkend. En ja, we hebben de demo van Unreal Engine 5 gezien. Dat leek wel meer op, maar ja, dat was echt nog een tech-demo. En nou ja, nu gaan we echt de eerste next-gen games zien, dus daar ben ik heel benieuwd naar.
En waar hoop je dan op? Wat denk je te zien wat nu niet kan op een PlayStation 4?
Nou, ik hoop, als we echt over games hebben, hoop ik heel erg op Horizon Zero Dawn deel 2 van ons aller ja. Guerrilla Games. Dat is weer een mooie Nederlandse productie. En ja, die eerste game, dat was ook voor de PlayStation 4 echt een titel die daar heel veel uithaalde. En ja, heel mooi gemaakt is. Dus als zij gewoon volledig kunnen richten op die hardware van die PlayStation 5, dan heb ik daar hoge verwachtingen van. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En games zouden groter, mooier, beter, open werelden waarin veel meer detail zit, dat verwacht ik. Maar ja, het is hoe dat eruit gaat zien, dat zullen we nou ja, moeten afwachten. En ik
verwacht eigenlijk ook wel dat we side-by-sides krijgen van laadtijden. Dat zijn aan de ene kant PS4 en aan de andere kant PS5.
Ja.
Stopwatch in beeld en dan laten zien hoeveel sneller het is. Dat is ook wel logisch, toch?
Ja, zolang wachten bij PlayStation 4 en de huidige consoles inderdaad, maar dus inderdaad, dat soort filmpjes hebben we al gezien. Ik weet niet of Sony van dat soort benchmark-achtige filmpjes is. Microsoft heeft het al gedaan met de Series X. Ja, dat vind ik niet zo heel spannend. Het is gewoon met de nieuwe generatie gaat dat gewoon heel snel. In plaats van anderhalve minuut, is misschien 10, 20 seconden.
Het is vooral dat je veel grotere werelden kan maken, omdat je niet gewoon aan de lopende band dingen kunt inladen. Dus dat is, als het goed is, wordt dat echt een fundamenteel verschil tussen de huidige en de nieuwe generatie.
Ja, en
dat
ik hoor vaak het argument van, nou ja, dat kan op de PC al heel lang, want snelle SSD's, is zo. Alleen, als je moet altijd voor de base hardware ontwikkelen. En je kan niet een PC-game maken waarvoor je een SSD nodig hebt die een paar gigabyte per seconde haalt. Dat kan niet, want dan is je publiek heel klein. En dan gaan heel veel mensen gaan dan boos de support bellen dat die game niet werkt op hun PC. Dus ja, als je echt een exclusive game kan maken die alleen maar op één console uitkomt, dan nou ja, zou je er alles uit kunnen halen. En ik hoop dat we dat gaan zien.
En ik zag ook in de uitnodiging een soort schaduw van een donkere controller. En we hebben tot nu toe alleen een witte gezien natuurlijk. Denk je dat we dat soort dingen ook nog te zien krijgen?
Ja, ik zag dat in de comments de meningen erover verdeeld waren. Of het misschien toch de witte zou zijn. Maar dat die dan, omdat het in de schaduw is, er donker uitziet. Zou ook nog kunnen. Ja, die kleur van die controller. Ik vind het bijzaak. Ik denk dat er ook wel een zwarte komt. Want het is een beetje gek om alleen een witte console uit te brengen. Omdat er nou veel mensen zijn die ook graag een zwarte console hebben.
Past ook beter in sommige huiskamers misschien. Maar ik las laatst, noem het maar een rare hobby. Ik las laatst de kwartaalcijfers van Sony en de vragen van analisten. En er kwam één vraag heel veel terug en dat is al de tweede keer op rij. Ze willen allemaal weten, wat gaat die verdraaide console kosten? Want dan heb je een beter beeld natuurlijk wat je als analist moet verwachten. Maar dan heb je ook als je geïnteresseerd bent om een PS5 te kopen, heb je enig idee hoeveel je moet sparen voordat je hem uiteindelijk kan aanschaffen. Denk je dat we dat gaan horen?
Nu al? Ik denk het niet. Ik denk dat het ook nog gewoon een soort van ballpark is, zowel bij Sony als bij Microsoft. En dat ze daar intern nog even over gaan bekvechten en dan hopen dat de een het eerder bekend maakt dan de ander en dan misschien nog een beetje de prijs aanpassen op elkaar. Want dat eerste moment bij die launch gaat zo belangrijk zijn. Want als de ene significant goedkoper is dan de ander, dan is er weer kans dat die partij meer mensen aan zich kan binden. En uiteindelijk wil je natuurlijk een zo groot mogelijke userbase opbouwen. Ja. Microsoft heeft er heel veel in te halen. Die lopen nu gewoon flink achter. Er zijn meer dan 100 miljoen PlayStation 4's verkocht. Microsoft maakt die cijfers niet bekend, maar er is uit andere cijfers weer af te leiden dat ongeveer de helft is. Dus, ja.
Valt me nog mee, moet ik zeggen. Ik dacht dat de verhouding in het begin echt 1 op 5 was of zo.
Nee, niet 1 op 5. Ik weet het niet precies, maar het komt in ieder geval niet in de buurt van die 100 miljoen.
Yes. Willem, wat heb jij meegenomen vandaag?
Ik heb niks meegenomen, maar er is een bedrijf in Groot-Brittannië, in Swindon. Mm-hmm. Dat kennen sommige mensen misschien van de Office UK, waar het...
Jelle knikt heftig.
zij zitten niet in papier, maar in elektrische motoren. En zij hebben een elektrische motor voor auto's nu beschikbaar. Die hadden ze al eerder aangekondigd, maar die is nu te bestellen. En dat is een soort upgrade pakketje voor je auto. Dus je kan je bestaande benzinemotor kun je vervangen door een heel compact en redelijk goedkoop elektromotortje. Een compleet pakket. Er zit een versnellingsbak, er zit een overbrenging, differentieel. Zit allemaal in een heel klein compact elektromotortje. En het kost ongeveer €7.000. En nou, je moet nog wel een accu kopen dan natuurlijk. Of accupakket.
Maar Willem, die accu is toch altijd het duurste of niet?
Een fatsoenlijke manier om een elektromotor in je auto te krijgen. Die gewoon makkelijk en goedkoop is. Dat was een beetje lastig. En dat is nu gewoon een drop-in replacement, zeg maar. En je hebt voldoende ruimte dus, omdat het ding, het is geloof ik nog geen meter groot, het hele pakket. Dus inclusief de overbrenging en het differentieel. En je kan voor- en achterwielen gebruiken, wat je wil. En voor €7.000, ja, ik vind het leuk nieuws.
Maar wacht eens even, je rijdt dan naar Swindon toe. Zij halen dan de motor uit je auto, zetten er een elektromotor voor terug. En dan moet je ook zelf de accu al in de achterbak hebben liggen. En dan zetten ze die er misschien bij en dan rij je gewoon weer weg.
Je bestelt het gewoon. En je mag gaan hobbyen.
Oh wauw. Zou jij dat thuis kunnen?
Ik denk dat er heel veel YouTube-filmpjes aan vooraf moeten gaan. maar...
Zoals zoveel.
Het lijkt me hartstikke leuk om, met een C1 of zo iets in die richting te proberen.
Ja, ik moet wel zeggen, het is wel betaalbaarder, maar €7.000, dat is nog altijd boven de prijs van een tweedehands benzineautootje van 10 jaar oud, zeg maar. Denk je dat dit aantrekkelijk gaat zijn voor veel mensen?
Nou, het zal waarschijnlijk niet voor... Het is sowieso een doe-het-zelf pakket, dus... Er gaan niet de hele volkstammen overschakelen. Maar het feit dat het gemaakt wordt en dat het überhaupt beschikbaar is voor mensen. En dat het daarmee een soort van voorzetje is om dat te kunnen. Dat vind ik gewoon een interessante ontwikkeling.
Ja, het is ook echt leuk dat het kan. Jelle, zou jij zoiets overwegen? Heb je een auto eigenlijk? Ik weet het niet eens.
Ik heb twee auto's, dus...
Wauw.
Ja. ja, nee. Nou, ik zou het niet in een van die twee auto's doen, maar misschien wel in een... Het lijkt me ontzettend leuk en ook ontzettend leerzaam om zoiets om te bouwen. Ik denk dat je wel goed moet kunnen lassen, want het is natuurlijk niet op maat gemaakt voor jouw auto. Maar in principe, als het gewoon een systeem is waar alles al in zit, wat Willem zegt, dan zou het nog wel relatief makkelijk moeten zijn. Ik zit me alleen af te vragen, je hebt dan natuurlijk die accu en dat moet dan wel een beetje mooi praten met die motor. En vervolgens moet je er ook wel weer wat info van terugkrijgen op een scherm, accu-status en zo, weet ik.
Ja, er wordt wel software bij, lijkt me ook, ja.
Weet je of dat er ook iets daarvan bij zit, Willem?
Dat zou ik niet durven zeggen, Jelle, maar er zitten wel alle kabeltjes al aan.
Okay. Dus je kan ook gewoon een penlightje plus op de plus, min op de min.
Je kan gewoon je bestaande auto-accu gebruiken, joh. Daar kom je wel 10 meter bij, denk ik.
Top.
Maar denk je dat dit het begin is van een toekomst, Willem, waarin mensen hun oude vet uitstotende diesels, op het moment dat je daarmee niet meer in steden mag en zo, als die toekomst komt, laten ombouwen naar een elektrische auto? Is dat gewoon echt een mogelijkheid in de toekomst, denk je?
Ik denk dat de huidige aanschafprijs van nieuwe elektrische auto's is gewoon nog voor veel mensen veel te hoog. En als je inderdaad een misschien niet voor particulieren zelf, maar voor bedrijven die je auto omkatten voor een all-in bedrag, denk ik dat het wel een heel interessante optie zal worden. En zeker als er, als er één schaap over dam is, komen meer bedrijven die dit kunnen doen misschien. Drijft de prijzen weer omlaag. Ja. Het moet een beetje aan het rollen gaan, zeg maar.
Ja, ik kan me best voorstellen dat je over een aantal jaar met je dieselauto bij de garage komt voor een APK. Dat ze zeggen, ja meneer, dit wordt een dure reparatie. Er is iets stuk, dat wordt 2500 euro. Maar u kunt ook nog even wat bijlappen en dan bouwen we het om tot elektrische auto. Dat zou toch wel mooi wezen.
Ja, plus wat je zegt, je mag in steeds meer steden mag je niet meer naar binnen met een vervuilende auto. Dus ook in het buitenland. Ik denk dat er wel een goede markt zit.
Ja, nou een gat in de markt wat er aankomt. Zoveel is denk ik wel duidelijk. Ik wil het tot slot nog even hebben over, niet tot slot van de podcast hoor, maar van de highlights. Hebben over het feit dat ik ongelooflijk blij ben dat ik niet aan het hoofd sta van een social media bedrijf. Want die hebben het nu niet makkelijk met de toch wel morele beslissingen die ze moeten maken. Wat we afgelopen week een aantal keer hebben gezien. Is dat er een Amerikaanse president is die de grenzen opzoekt van wat sociale media als regels hebben gesteld. En dan zie je toch dat ze verschillend reageren. Bijvoorbeeld toen Trump tweette en op alle social media posten een opmerking die verwijst naar de jaren 60, iets met looting en shooting. Twitter dat gelijk daarop ingreep en een tweet verborg en voorkwam dat je het kon retweeten. Snapchat, die zei, ja, ho eens even, wij gaan deze stem gaan we niet een megafoon geven. We zetten Trump niet langer op onze Discover-pagina, waar heel veel mensen kijken welke accounts ze willen volgen. En Facebook, die heeft natuurlijk Mark Zuckerberg, die heeft wel gebeld met Trump en gezegd, ja, dit is niet oké wat je nu hebt gepost. Maar die heeft er vervolgens niks aan gedaan. En die heeft het gewoon laten staan met als gevolg protest binnen Facebook. Mensen deden een virtuele walkout, want dat kan natuurlijk niet altijd fysiek. En er was ook een meeting over, een hoop gedoe over. En dat werpt toch wel, en ik zag het de afgelopen maanden met de hele corona-crisis ook al een paar keer, als ze gingen fact-checken, dat het erop lijkt alsof sociale media langzaamaan toch een soort van morele positie gaan innemen als het gaat om wat je wel en niet mag posten. Bijvoorbeeld als je op Twitter iets zegt over 5G en coronavirus in één tweet, dan lig je automatisch onder een vergrootglas. Is dat een goede ontwikkeling of is dit een aantasting van het vrije internet? Ik kijk even naar Jelle, die wellicht mening over heeft.
Ja, ik heb er wel een mening over, maar het is ook zo lastig, want mijn mening is door de jaren ook wel een beetje verschoven. Mm-hmm. Vroeger, in het begin van het internet, we weten nog allemaal, nou, laten we zeggen begin jaren 2000, had ik daar best wel een ideaal beeld van dat dat er niet echt iets nodig was om het te reguleren. Omdat het internet zich, of het internet, het web, zichzelf kan reguleren. Als je even als voorbeeld neemt de Tweakers frontpage. Je hebt goede reacties en slechte reacties. En dan heb je een moderatiesysteem. En dat reguleert zichzelf gewoon.
Wisdom of the crowd heette dat,
ja,
toen in mooi
precies,
Nederlands.
Wisdom of the crowd. en toen waren er ook al critici die zeiden van, het is onzin. En als je dan nu kijkt naar een aantal van die tweets van Trump. En als president heb je natuurlijk een beetje een soort. Je bent heel speciaal, want je bent eigenlijk de stem van een land. Je bestuurt zo'n land. Dus wat jij zegt is per definitie belangrijk voor dat land. Dus dan kan je iets verder gaan dan andere mensen. Maar ja, als er dus echt tweets tussen zitten die gewoon, ja, bijna rechtstreeks tot haat aanzetten. Dan vind ik het wel goed dat daar wat aan gedaan wordt. En dat Twitter dat dus doet. Maar het is eigenlijk niet de manier waarop ik het idealiter zou zien. Het liefste zou ik zien inderdaad dat wisdom of the crowd. Maar ja, dat is misschien ook gewoon, werkt dat gewoon niet. Dat je op die manier dat dan gewoon de beste reacties of de beste tweets boven komen drijven. En dit soort rommel gewoon door de crowd gemodereerd wordt.
Ja, het internet is wat dat betreft ook wel veranderd. Want 20 jaar geleden dachten inderdaad heel veel mensen van als iedereen gewoon open kan communiceren, dan komt het uiteindelijk wel goed en dan komen we ergens in het midden uit. En naar nu blijkt, als iedereen internet heeft, dan zijn er ook heel veel mensen die juist de grenzen gaan opzoeken, de extreme opzoeken, en dan door al die filterbubbels een beetje worden gesterkt in hun mening en daardoor nog meer de randen gaan opzoeken. En daardoor, nou ja, verhardt het debat eigenlijk wel. Hoe denk jij erover, Willem? Ben je opgeschoven net als Jelle of waar sta jij?
Ik vind het echt heel erg moeilijk, Arnoud, want het is zo'n zo'n beladen onderwerp sowieso. Met alles wat er nu bezig is natuurlijk. Aan de ene kant heb je de vrijheid van meningsuiting. Aan de andere kant heb je gewoon gevaarlijke en schadelijke opmerkingen en posts op welk medium dan ook. En je moet daar een soort van middenweg tussen vinden. En het is heel erg lastig. Ik ben blij dat ik daar niks over hoef te beslissen in ieder geval.
Ja, zo begon ik ook. Hoe denk jij erover, Julian? Waar sta jij? Is moderatie op morele gronden een goed ding? Of moet het internet vooral vrij zijn?
Ik denk dat moderatie op dit vlak zeker belangrijk is. Want ja, de vrijheid is niet per se zomaar alles zeggen. Dat vrijheid betekent niet dat alles maar moet kunnen. Dat valt ook gewoon binnen bepaalde morele normen en waarden. Het is moeilijk. Wat mij vooral stoort is dat social media niet echt de plek is voor debat. Dat zeggen mensen wel, maar het is het ene kamp tegen het andere kamp. En het is één grote polarisatie. Mensen zijn niet bereid om te luisteren of van hun mening te veranderen. Je kan in discussie gaan met iemand die iets vindt, en dan kan je heel hard heen en weer gaan roepen dat je iets anders vindt. Maar je komt nergens mee. En ik ben al een paar jaar ben ik gestopt met mengen in dat soort discussies, omdat het gewoon totaal geen zin heeft. Ik lees heel veel Twitter. Ik vind het heel interessant. Er komt heel veel nou ja, goede verhalen komen er langs. Maar dus ook als ik interessante artikelen lees, dan moet ik mij een beetje van weerhouden om die comments te gaan lezen. Omdat dat over het algemeen gewoon één grote beerput is van mensen die aan de ene kant of aan de andere kant staan. En ja, daar komt totaal niks zinnigs uit. Dat vind ik wel moeilijk en jammer. En zeker met zo'n account als dat van Trump, dat gewoon die, nou ja, natuurlijk miljoenen volgers heeft. Als hij iets tweet, komen daar duizenden reacties op. Maar
tenzij dat geblokkeerd wordt.
Precies, alleen ook die ook al komen er 1000 reacties tegen of die voor zijn. Dat heeft totaal geen zin, want er vindt geen dialoog plaats. Het is niet dat de president met mensen in discussie gaat. Het is ook niet dat mensen met elkaar in discussie gaan. Het is één grote stroom aan bagger. Dat vind ik wel heel moeilijk van social media. Het is, kijk, mensen klagen over dat mensen in hun eigen filterbubbel zitten. Maar ik ben juist heel erg voor het maken van zo'n filterbubbel. Want ik heb geen behoefte om alle starre meningen van bepaalde mensen of alle mensen die corona aan 5G linken. Nou ja, heb ik helemaal niks mee, hoef ik niks mee en hoef ik ook niet naar te luisteren. Dus dat gaat gewoon op de blocklist bij mij. Maar ja, dat maakt het wel heel moeilijk. Want ik kan wel zeggen, dat moet je allemaal blokkeren. Maar goed, de mensen die van mening zijn dat dat allemaal de waarheid is, die schieten daar juist weer van heel erg in de defensie en gaan nog meer die kant op denken. Dus het is heel erg lastig.
Ja, daar kan ik me inderdaad ook wel in vinden. En wat ook nog meespeelt hierbij is dat die sociale media, dat zijn echt allemaal bedrijven. Bedrijven hoeven zich natuurlijk niet te houden aan het recht van meningsuiting. Als Facebook zegt vanaf nu willen we de mening van Julian Huijbrechts nooit meer weergeven, dan is dat hun recht. En dan is er geen rechter die ze gaat zeggen, nee, Facebook moet dat. En bovendien, zelfs als je het recht hebt om alles te zeggen, dan hebben zij niet de plicht om ervoor te zorgen dat iedereen jouw posts kan retweeten of liken of zien zelfs maar. Dus dat is nog een ander element eraan. Maar ik denk wel dat het onvermijdelijk wordt dat bedrijven erachter gaan komen dat als je regels probeert op te stellen die moeten gelden voor miljarden mensen of honderden miljoenen mensen, dat het echt bijzonder lastig is gezien de cultuurverschillen, de maatschappelijke verschillen, de maatschappelijke gevoeligheden. Dus dat we weer toegaan naar een situatie waarin er kleinere sociale media zijn of divisies van sociale media die voor verschillende landen en verschillende groepen mensen verschillende regels hanteren. Ja, dat lijkt me eigenlijk zo goed als onvermijdelijk, want het is niet hand te haven op deze manier, denk ik. Het is wat je zegt, er is geen debat, er is geen voordeel van om het maar te laten bestaan, behalve dat mensen af en toe grenzen overgaan en dat bedrijven daardoor in problemen komen. Dus wat dat betreft maakt dat het wel lastig inderdaad.
Maar hoe moeten die regels dan opgesteld worden? Wie moet ze zorgen dat ze nageleefd worden? En hoe zorg je ervoor dat zonder kleur, zeg maar, gebeurt?
Ja, ik denk dus dat die kwestie zonder kleur eraf gaat. Dus ik kan me voorstellen dat als je in Amerika is het heel makkelijk om, zeg maar, twee politieke stromingen te onderscheiden. In Nederland hebben we er nog veel meer. Maar dat je wel een soort van hoek gaat krijgen waarin een sociaal medium zich vooral begeeft en de rest van de stemmen een beetje probeert te onderdrukken. Waardoor je een soort filterbubbel op sociaal media niveau krijgt, waardoor je wat mensen zien als dingen waar ze het niet mee eens zijn, of waar ze mensen waarvan ze heel boos worden, waarvan ze vinden dat die zich niet aan de regels houden, dat je die simpelweg niet ziet. Waardoor je dus sociale media krijgt met een politieke kleur. Ik denk dat dat de situatie is waar we uiteindelijk heen gaan.
Dus dan gaan we gewoon weer lekker terug naar de jaren 60. Iedereen in zijn eigen zuil.
Ja.
Jaren 50, weet ik veel. Iedereen in zijn eigen zaal, iedereen op zijn eigen sociale medium.
En dat is feiten wat er nu gebeurt. Alleen nu loopt alles door elkaar en clashen die zuilen continu met elkaar. En misschien is dat ook goed en misschien moet ik niet te negatief erover zijn. En zijn er ook mensen die daar passief in zijn en die discussie zien en aan de hand van die twee kampen dan wel zelf een afgewogen beslissing kunnen maken en van mening kunnen veranderen? Dat is mogelijk. Ik denk dat ik dat zelf trouwens ook wel doe. En door de jaren heen ook wel dingen geweest waar ik zelf van mening ben veranderd. En misschien niet door participatie in discussie, maar door de discussie van twee kanten te bekijken. En dat is natuurlijk het gedeelte van sociale media wat je niet ziet. Omdat er gewoon wellicht de meeste mensen zijn, zeker op Twitter, passief en lezen veel of retweeten een keer iets. Maar nemen niet heel actief deel aan die discussies. Dus ik zou het ook wel een slecht idee vinden als iedereen in zijn letterlijk in zijn eigen bubbelnetwerk gaat zitten en dat er dan nog maar één mening wordt vertolkt. En dat je dan als je een andere mening hebt, dat je dat dan helemaal niet meer te zien krijgt. Dus dat het is een beetje, het kan niet goed zijn, het kan niet slecht zijn. Het is...
Het zou het kind met het badwater weggooien zijn, inderdaad. Dat is wel waar. Ja.
Je krijgt misschien nog meer polarisatie.
Ja, dat is inderdaad, dat zou kunnen. Maar van een van de moeilijkste onderwerpen waar we over zouden kunnen praten, naar een van de meest favoriete onderwerpen om over te praten, denk ik. 3D-printen.
Yes.
Laten we even klein beginnen. Jelle, jij hebt een 3D-printer staan. Welke is het en waarvoor gebruik je die vooral?
Het is een Creality Ender 3. Hij is nog vrij standaard. Een paar kleine modificaties. Zit een glazen printbed op. En wat beugeltjes heb ik erbij geprint. Die verder weinig aan de printkwaliteit veranderen. Wat doe ik er vooral mee? Ja, projectjes printen, dingetjes ontwerpen. Ik heb bijvoorbeeld een weerstationnetje gemaakt met een sensor en een microcontroller erin. Die hangt dan buiten. En dat zijn van die eigenlijk een stapel van die schoteltjes. En daar binnenin zit die sensor, waardoor dus de lucht er doorheen kan blazen. Maar hij wordt niet nat als het regent. Nou, dat soort dingetjes. Ik heb een keertje... Ik was nog bezig met een project voor een verticale windmolen. Oh, en de beeld die in het komende magazine staat, die is ook helemaal uit mijn 3D-printer komen rollen. Dus dat soort fratsen.
En Willem, jij hebt er ook een. Wat voor een is het en gebruik jij het voor dezelfde dingen?
Ik heb ook een Ender 3.
Yes, Ender 3.
Ender 3. Volgens mij hebben heel veel tweakers een Ender 3.
Want ja, volgens mij ook,
een super populaire printer en hij is heel erg leuk te modificeren. Er zijn heel veel op Thingiverse, een site waar je heel veel 3D-modellen kunt vinden. Er zijn heel veel upgrades te vinden voor de Ender 3. Je kan op AliExpress kun je heel veel upgrades kopen. Andere sensors om te bedlevelen bijvoorbeeld. Dat zijn ook dingen die ik heb gedaan. Mijn Ender 3 is niet heel erg herkenbaar meer als een Ender 3. Het frame, zeg maar, is nog wel de Ender 3. En de rest is... Ik heb ander moederbord, andere drivers. Ik heb ook een glazen bed, inderdaad. Ik heb een touchscreen. Lineaire rails geüpgrade. Allemaal dingen die het is gewoon hobby eigenlijk, wat dat betreft.
Wanneer is het nog een Ender 3 en wanneer houdt het op en is het een totaal ander beest?
Het is een soort, hoe heet dat schip van Peleus of zo?
Dit had ik even een top of mind moeten hebben, maar nee, dat heb ik niet.
Het is, als je alle steeds onderdelen van het schip verandert, is het dan nog hetzelfde schip op een gegeven moment. Het is inderdaad, wat ik ermee print is dus onderdelen voor de printer. Dat is, ik denk dat er heel veel mensen zijn met een printer die onderdelen voor hun printer printen. Maar ik doe ook andere dingen, af en toe wat gereedschapjes. Ik heb een zaagtafel en daar heb ik een featherboard voor gemaakt bijvoorbeeld om... ik maak wat wat speelgoed voor mijn dochter. Wat Jelle ook doet, behuizingjes voor elektronica maken. Standaarden voor dingen. Reparaties van dingen die je anders zou moeten kopen of moeilijk zou kunnen krijgen. Eigenlijk alles wat je kan bedenken. En wat je niet kunt vinden, wat niet op Thingiverse staat, waar we zo meteen nog even over moeten hebben trouwens. Maar wat niet op Thingiverse staat, kun je ook gewoon lekker zelf ontwerpen. En dat is eigenlijk nog het allerleukste van printen.
Ja.
Je hebt niks en je maakt een ontwerp en dat print je. En vervolgens heb je gewoon iets in je handen wat jij een uur daarvoor hebt bedacht. Dat is echt superleuk.
klinkt als magie haast. Als je dit aan je tienjarige zelf had verteld, dan had hij gezegd, wauw, dat is echt tof.
Zeker als je denkt hoe lang mijn tienjarige zelf, hoe lang geleden dat is. Ja.
Een jaar of 8, denk ik. 10 misschien. Ja,
ja laten we het opbouwen.
Julian, jij en ik hebben helemaal geen 3D-printer. We horen alleen deze verhalen aan. Ben je wel eens in de verleiding geweest om er eentje aan te schaffen?
Nee, ik heb nog niet op de bestelknop gedrukt, zeg maar. En zover ben ik nog niet. Als ik die verhalen hoor, vind ik het wel leuk. En ik zou het wel leuk vinden om het er een te hebben. Aan de andere kant denk ik ook, ja, als ik plastic rommel nodig heb, kan ik het ook gewoon ergens bestellen. het is natuurlijk wel de hele andere kant meteen. Ja, nee. Ik heb het niet nodig, laat ik het zo zeggen. Ik heb nooit echt die behoefte eraan gehad. Het lijkt me ontzettend leuk. Willem heeft, wat is het, de Falcon 9 geprint, geloof ik. Dat soort dingen. Nou, ik zou mee luisteren. Falcon Heavy zelfs, nou goed. Dat soort dingen is toch fantastisch, als je dat zelf kan maken. Aan de andere kant vind ik ook wel, wat er uitkomt, het ziet er meestal toch een beetje rafelig en slordig uit. Om echt een hele goede, nette 3D-print te maken voor een mooi schaalmodel. Dat is ook wel weer heel erg lastig. Dus ja.
Dat kan je wel opknappen, toch? Ik weet niet, ik zie wel eens YouTube-filmpjes, want daar ben ik ook veel, Willem, net als jij. En dan zie ik mensen ook wel dat nog even opschuren en een beetje mooi maken en zo.
Ja, met een beetje schuurpapier, een beetje polyurethaan spray, kun je heel mooi gladde dingen maken. En als je ABS print, bepaald plastic, dat kun je ook nog met aceton kun je dat glad maken. Er zijn mooie dampmethodes voor. En dan is
het kan ongetwijfeld, alleen het heeft wel best wel wat voeten in de aarde.
Ja, het is ook een hobby.
Maar dan heb je een Falcon Heavy, Julian. Dan, dat is toch tof?
Klopt, ja.
Maar wat ik wel even toe wil voegen, voordat je bij dat punt bent, dat er überhaupt iets valt te doen met aceton of opschuren of weet ik veel wat. Ik ben gisteren toevallig bezig geweest met wat testprintjes maken met mijn printer. En ik ben denk ik wel een uur bezig geweest met bedlevelen. Omdat het bedlevelen is dus voor de niet-3D printers onder ons. Het printbed moet helemaal vlak zijn. Want je wil die eerste laag is heel belangrijk. Die wil je dat die mooi aanhecht. Zodat vervolgens alle andere lagen erbovenop kunnen komen. Als het niet goed aanhecht, dan wordt het niet alleen lelijk. Hij kan ook halverwege de print losschieten. En dat wil je dus niet, want dan kan je hele print weggooien en opnieuw beginnen. Dus ik ben gisteren eindeloos bezig geweest met bedlevelen. En het plakte maar niet en het ging maar niet goed. Nou, toen bleek mijn bed dus ook gewoon een beetje vies te zijn. Dat had ik eerst moeten bedenken van...
Dit wordt een raar verhaal.
Je moet je bed vaker verschonen.
Oké. Zal ik onthouden. Maar er zijn dus, wat mijn punt is, er zijn heel veel dingetjes waarbij dat printen mis kan gaan. Dus het bed moet level zijn, het moet goed plakken, het moet allemaal mooi schoon zijn. En een stapje eerder kan het ook alweer misgaan, want als je iets ontworpen hebt, moet je het slicen, oftewel omzetten in code die geschikt is voor jouw 3D-printer. En dan kan je ontelbaar veel settings aanpassen. En dan kan je hem dus bijvoorbeeld ook te snel zetten. En dan mislukt je print.
Dan wordt hij een beetje slordig of zo.
Ja. En dan ga je ook krijgen dat dus die, als hij te snel is, dan hecht zo'n layertje niet. Of dan blijft het hangen aan je nozzel. En dan krijg je een mooi vogelnestje. Ik heb ook wel eens met de flow zitten spelen. Dan komt er dus wat meer filament uit. Maar ja, dat kan dus ook voor problemen zorgen. Dus het is wel echt... Ik vind het heel leuk om mee bezig te zijn. Maar je bent er ook wel echt mee bezig.
De leercurve is vrij stijl, merk ik. Er zijn heel veel elementen aan te ontdekken.
Nou moet ik wel zeggen, Willem, jij weet het beter. Dit is wel een dingetje dat geldt voor de wat goedkopere 3D-printers. Als je bijvoorbeeld een Prusa hebt, die heeft zijn eigen slicer software waarbij het veel makkelijker gaat, right?
Nou, Prusa doet een paar dingen goed. Ten eerste hebben ze behoorlijk goede printers, waarmee het bijvoorbeeld het bedlevelen een heel stuk makkelijker is. Het gaat automatisch. Dat is net een beetje als de,
had ik dat maar.
De CR6 SE die ik een paar weken geleden heb gereviewd. Dus als dat automatisch gaat en die eerste laag gaat goed, dan neemt al een heleboel problemen weg. En ze hebben, we hebben het net over Thingiverse gehad, maar Prusa heeft zijn eigen alternatief met zijn eigen modellen. En daarop hebben ze ook gepre-sliced, dus waar de modellen al geschikt zijn gemaakt voor de printers, gepre-sliced modellen klaarstaan voor je. Dus je hoeft het alleen maar te downloaden, naar je printer te sturen en printen. Ja. Dus dat soort dingen maakt het allemaal een heel stuk makkelijker. Nadeel daarvan is dat bij Prusa betaal je wel een stukje meer dan bijvoorbeeld voor een Ender 3. Dus het is een beetje, is het je hobby om te printen of is het je hobby om 3D-prints te hebben? Dat is een beetje de afweging die je dan moet maken.
Ja, en iets anders, ik wil even naar het grotere plaatje toe, want de markt voor 3D-printen is afgelopen jaren denk ik wel behoorlijk veranderd. Wat zijn een paar van de dingen die jou het meest opvielen, Willem?
De consumentenmarkt gaat het redelijk gestaag. We printen allemaal nog steeds met plastic. Wat er ook gebeurt, is dat de plastics steeds geavanceerder worden. Net hadden we het al eventjes over ABS. Dat is vrij lastig plastic om te printen. Het trekt krom en het moet heel warm. En het mag niet, als er een beetje een tochtje staat, dan kan het alweer loslaten. Maar het resultaat, als het goed gaat, is heel mooi. Maar er zijn steeds meer plastics die een vergelijkbare kwaliteit als ABS geven, maar makkelijker zijn om te verwerken. Dus makkelijker zijn om te printen. En je hebt PETG, nylons. Er komen ook steeds meer flexibele filamenten. Dus denk dat je een soort van een rubberachtige print krijgt. Ja. Die je gewoon kan inknijpen en zo. Dat is ook heel handig voor hoesjes voor een smartphone. Om je eigen hoesje. Dan kun je alles heel persoonlijk maken. Worden steeds meer filamenten met bepaalde infills gemaakt. Dus je kan filament waar 30% of 40% houtpulp in zit. Dan krijg je een printje dat je gewoon kan schuren als hout en kan verven en dat eruit ziet als hout. Je hebt filamenten waar metaal in zit, waardoor het een metaal look krijgt. Dat zijn allemaal op consumentenvlak ontwikkelingen. En de grote bedrijven die gaan steeds meer voor quick prototyping producten. Dus die maken printers voor bedrijven. En dat zijn nog steeds printers die tienduizenden euro's kosten. Maar daarmee kun je in een paar uur of in een dag kun je metalen prototypes van of zelfs echt onderdelen die gebruikt kunnen worden in productie kun je printen. Dus denk aan auto-onderdelen, spruitstukken die bijvoorbeeld niet via klassieke manufacturing gemaakt kunnen worden, maar wel geprint kunnen worden omdat ze allerlei gekke geometrische vormen hebben die je anders niet zou kunnen maken. Er worden steeds meer onderdelen voor raketten. Er zijn verschillende raketten die een nozzle, dus het uitlaatstuk hebben, dat geprint is.
Dus de Falcon Heavy is zelf een beetje ge-3D-print?
Ik geloof niet dat de Falcon... De Falcon zou misschien wel wat onderdelen hebben, maar er zijn raketten, zeker de kleinere raketten, die waar steeds meer geprint wordt.
Ja. Dus, en als ik een beetje een rode draad in probeer te ontdekken, dan is het weg van het harde plastic en de harde plastic look. Is dat een beetje welke kant het op gaat?
Ja, want dat is een beetje wat Julian tegenstaat. Dat het een beetje plastic rommel is. En je kunt dus inderdaad als thuisprinter kun je hout of metaalachtige dingen printen. En flexibel. Maar vooral in de industrie is het dus gewoon dat je steeds makkelijker en laagdrempeliger dingen van metaal kunt gaan printen. En dat geeft mogelijkheden en zeker bij R&D, is dat gewoon, je hebt hele snelle turnaround voor om prototypes te maken. En dat itereert lekker snel, dus dan kun je lekker snel ontwikkelen.
En, ja. En niet alleen metaal, maar ze printen ook al huizen, geloof ik. Als je, dat, ja. Dat je gewoon...
Bruggen.
Bruggen ook.
Bruggen ook.
En wanneer was dat? Een paar jaar geleden zijn we op reportage geweest bij een bedrijf dat ook voedsel printte natuurlijk. Laten we dat ook niet vergeten.
Ja, inderdaad. Ja, dat is ook heel mooi. Hey, maar als je kijkt naar 3D-printer voor thuis, dan kun je op Thingiverse denk ik wel een beetje zien waar mensen bij bezig zijn, toch?
Nou, Thingiverse zie je wat op dat moment populair is. In de afgelopen maanden zag je bijvoorbeeld inderdaad dat COVID-related dingen heel populair waren. Dus maskers en hulpmiddelen om deuren of deuren open te maken of knopjes in te drukken van een lift bijvoorbeeld als je ergens bent. Dat soort dingen zijn vrij populair, ja.
Ja, daar heb jij over geschreven, Julian. Is dat, hoe zijn 3D-printers toen ingezet? Want ik hoor al mondmaskertjes en dingetjes om knopjes in te drukken. Wat voor toepassing heb je nou meer gezien?
Ja, dat was toen de crisis echt op zijn hoogtepunt was, was het ook wel heel erg een hot onderwerp, ook in Nederland. Het begon in Italië, waar natuurlijk ook de pandemie heel hard heeft toegeslagen. En daar hebben ze in een aantal ziekenhuizen hebben ze koppelstukjes gemaakt die ze dan konden gebruiken voor zuurstofmaskers. En dat is gewoon makkelijk natuurlijk snel te maken met een 3D-printer. Het is absoluut niet de meest efficiënte manier om daar heel veel van te maken. Maar op het moment dat de hele toevoerlijn ook stil ligt, kan het best handig zijn om dat even te doen. Wat in Italië ook gebeurde is dat er een koppelstukje gewoon nagemaakt werd van het officiële stuk, omdat de leverancier kon het niet leveren. Nou ja, dat kon je natuurlijk met de 3D-printer gewoon namaken. En dan en vervolgens is dat weer naar een andere fabrikant gestuurd, het ontwerp om daadwerkelijk op een efficiënte manier te laten produceren. En aan de hand daarvan zijn we een beetje gaan kijken wat er ook in Nederland en in België gebeurde met dat gebied. En er waren toch al behoorlijk wat bedrijven en ook zelfs ziekenhuizen die zelf gewoon 3D-printers hebben staan en al met dat soort dingen bezig waren. Uiteindelijk weet ik niet of het in Nederland ook heel veel gebruikt is. Want toen ik het artikel schreef, even kijken wanneer is dat online gekomen.
Ik denk halverwege april
was het inderdaad. Toen zeiden die ziekenhuizen ook van we maken nu koppelstukken voor bijvoorbeeld zuurstofmaskers. En die zetten we dan in de kast, want stel dat we daar heel veel extra nodig hebben, dan hebben we die voorraad in ieder geval. Want ze zagen al aankomen dat de levering daarvan gewoon in de problemen kwam. Dus ze hebben die. Maar goed, het zijn natuurlijk geen medisch goedgekeurde onderdelen. Dus dat zouden ze alleen in een noodgeval zouden ze dat dan gebruiken als het echt niet meer anders kon. En ik heb het idee dat in Nederland, nou ja, we de piek redelijk hebben kunnen beperken. En dat het onder controle is gebleven. Dus dat het nog niet op grote schaal aan het 3D-printen zijn gegaan voor de ziekenhuizen. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat dat echt zou kunnen. En dan zeker ook op als je door zo'n pandemie bijvoorbeeld, als gewoon de hele globale toevoer ook stil ligt. Want ja, normaal komen die onderdelen misschien uit China. Dus, en misschien kunnen ze in China gewoon produceren. Maar als er geen vliegverkeer is of als dat 2 weken zou duren, dan dat vond ik wel mooi om te zien dat je... Ik denk misschien wel voor het eerst dat er echt zo'n wereldwijde... opkomst was van 3D-printen voor een duidelijk doel. Dat vond ik wel mooi om te zien.
Ja, dat dus ook een rol speelde. Hey Willem, ik ben een beetje in de heb mijn oor te luisteren gelegd, laat ik het zo zeggen. En het viel me op dat er mensen die geen 3D-printer hebben, dat die bezwaren hebben die in een paar categorieën vallen. En ik wilde het je toch even voorleggen. En misschien dat je daar een antwoord op hebt, of de aannames die zij doen, of dat klopt of niet.
Okay.
Ten eerste, een 3D-printer kost veel geld. Niet alleen om te kopen, maar ook om materiaal aan te schaffen om mee te printen. Klopt dat?
Nou, de Ender 3 die Jelle en ik hebben, mm-hmm. die kost ongeveer 150 tot 200 euro. En los van alle upgrades die je doet, daarmee kan de
kost die meteen 3 keer zoveel.
Dan klimt hij wat omhoog. Dus... Je hebt zelfs hele goedkope printertjes van 100 euro. Dat is wel een klein beetje Dat zou ik niet aanraden direct, denk ik.
Dat is My First Sony van 3D-printer, zeker?
Ja, ja, alleen dat is My First Sony is een stuk gebruikersvriendelijker, denk ik.
Die werkt wel gewoon.
Precies. Een vrij populaire, waar we het al eerder over hadden, de Prusa's. Mm-hmm. Die kosten ongeveer 800-900 euro voor het grote model. En het kleine model kost ongeveer 400 euro. En als je beginnen wil met 3D-printen zonder allerlei problemen, dan is dat wel een heel...
Maar de problemen zijn leuk, hè? Daar leer je ook heel veel van.
Ja, als je 3D-print als hobby wil, koop vooral wat Jelle en ik doen. En als je de plastic rommel wil hebben, wat Jules wil hebben, dan moet je...
Nou ja, dat is een tweede bezwaar wat ik veel hoorde. Een 3D-printer is veel gedoe. Je moet hem vaak in elkaar zetten, je moet leren hoe die werkt, je loopt tegen allemaal problemen aan. Als ik Jelle zo hoorde, klopt dat ook wel, toch?
Ja, maar ik denk dat het punt dat Willem net maakt hier ook wel weer van toepassing is. Die Ender 3 moet je zelf in elkaar zetten, maar hij zit al redelijk in elkaar, hoor. Het is geen rocket science. Ik geloof dat zo'n Prusa nog veel makkelijker in elkaar te zetten is. En dan is het ook op zich... Ja, die Ender is gewoon meer gedoe dan zo'n Prusa. Dat is gewoon de bottom line. Mm-hmm. En als je een knappe printer hebt met auto bed leveling, die je ook af en toe schoonhoudt, note to self, dan is het allemaal niet zo heel ingewikkeld. Valt allemaal mee.
Oké, en dan het derde. En daar hebben we het ook al kort aangestipt. Een 3D-printer is eigenlijk niet de moeite waard voor heel veel mensen. Klopt dat?
Ja, maar welke hobby is de moeite waard? Je doet het toch ook gewoon voor de lol om er plezier uit te halen?
Ja, maar het is toch ook, het is wel een gereedschap ook. Zeg maar. Je hebt een haag, je hebt een zaag, je hebt een hamer, je hebt een schroevendraaier. Nou, je hebt een 3D-printer voor als je onderdelen moet hebben misschien die je niet in de winkel kan vinden. Zo kan je toch ook zien?
Ja, maar dan... nee, wat ik er persoonlijk heel leuk aan vind en waarom het voor mij wel de moeite waard was. Ik was een beetje bang dat ik op het niveau zou blijven van dingetjes van Thingiverse downloaden en die printen. Maar ik ben eerst met SketchUp aan de gang gegaan. Ik ben nu met Fusion 360 bezig en gewoon zelf dingen maken. Dat maakt het wel echt de moeite waard voor mij dan. Ja. Dus... Ik weet niet wat jij ervan vindt, Willem.
Hey, wat ik straks al zei, als je inderdaad zelf iets bedenkt, het ontwerpt en het daarna print, dat is gewoon superleuk om dat in je handen te hebben. Er zijn heel veel toeltjes en gereedschapjes die gewoon praktisch zijn om te printen. Een van de laatste dingen die ik heb geprint is... Een slider voor op een metalen lineaal, waarmee je bepaalde afstanden, als je hout wil markeren, bijvoorbeeld op 2,8 centimeter of 28 millimeter afstand precies, wil je gaatjes boren, dan is zoiets super handig om te hebben. Ja, Jelle is super geïnteresseerd hier.
Ja, als deze opname afgelopen is, moet je me even dat ding sturen.
Ik stuur hem je door. Het is echt, ja. Maar dat soort dingen, het is gewoon heel erg handig. En je hoeft, nou ja, behalve op je printje, wat een paar uur kan duren, hoef je niet te wachten tot AliExpress iets geleverd heeft of wat dan ook. Dus het is gewoon leuk speelgoed.
Een mooie hobby voor wie er tijd in wil steken in elk geval.
Ja, zeker.
Dan wou ik het hier afronden. Natuurlijk niet voordat we nog hebben vooruitgekeken naar wat er gebeurt op de site. Jurjan is momenteel heel druk bezig met het laatste handleggen aan de review van The Last of Us 2. Die komt binnenkort op de site. En de review komt eraan van de Huawei MateBook D14. En nu hebben we beide laptopredacteuren hier in de podcast zitten. Ik weet niet wie ik hiervoor moet aankijken. Ik denk Julian eigenlijk.
Ja, gok ik. Ik heb deze review gemaakt. Die kan je op dit moment op de site lezen.
Yes, en wat is er bijzonder aan? Wat, is, wat viel erop?
Het is een Huawei-laptop. Dat is wel enigszins bijzonder, want zoveel daarvan zijn er niet. En dit model heeft een AMD-processor. Dat is ook leuk. Helaas niet de allernieuwste Ryzen 4000-processors. Die zijn echt nog maar mondjesmaat verkrijgbaar. Dus deze moet het nog doen met die van de vorige generatie. Maar dat is op zich een aardige, interessante laptop.
Staat die D voor AMD?
Nee, want de voorganger heette ook de MateBook D. Dus geen idee waar de D voor staat.
Check. Nou, dat is in ieder geval te lezen op de site. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag. Jelle, bedankt.
Graag gedaan.
En Julian, dankjewel.
Graag gedaan.
En Willem, veel dank.
Graag gedaan.
Reacties kunnen onder deze .geek of via mail podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.